Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 35, Het beeft in IT-land. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter van SAI.
En ik ben Seb van den Broeke, secretaris.
Dag Seppe.
Dag Mark.
Het is weer een tijdje geleden.
Ja, inderdaad. We hebben er redelijk wat nieuwtjes uitgepikt voor deze keer. En we gaan sidderen en beven in IT-land, zoals dat de titel aangeeft. En ik denk de eerste die misschien zal sidderen en beven is een oude vriend, Meta.
Ja, inderdaad. Meta had gedacht om alle problemen met Europa op te lossen door eigenlijk de oplossing aan te bieden van je betaalt voor alles zonder reclame. En indien niet, ja, dan blijven wij alles verwerken zoals het vroeger het geval was.
Ja, het is eigenlijk, we hebben het er al eens over gehad in een oude aflevering. Dus het is iets dat een staartje heeft gekregen. We hadden toen eigenlijk al gezegd dat idee van €13. Maar €13 voor reclame te moeten zien. Per maand op Facebook en Instagram. Wat een koopje. Anders mogen wij je reclame sturen en mogen wij doen met jouw data wat wij willen. En Europa die zal dat allemaal maar oké vinden. En toen zeiden wij al van, dat zullen we nog wel eens zien.
Ja. En dus inderdaad, er komt een subtiele middelvinger. niet van Meta naar Europa, maar omgekeerd van Europa naar Meta om te zeggen van, ik denk dat dat niet in overeenstemming is met de GDPR. En dan natuurlijk legt men natuurlijk uit wat de verdere stappen zijn die men kan doen. Maar het is wel degelijk duidelijk dat men zegt van, ja, het is geen correcte oplossing om te voldoen aan de Europese wetgeving. De Europese wet is niet van, betalend dan is de Europese wetgeving geldig. En als je niet betaalt, dan telt de Europese wetgeving niet. Zo werkt het uiteraard niet. Dus, het is een voortzetting tussen de strijd tussen sociale media, want ik denk dat Meta niet de enige is. Maar het is natuurlijk wel de tactiek die door Team Zuckerberg werd uitgedokterd als de ultieme oplossing, is niet aanvaard. En ik denk dat dat logisch is. Het was te voorspellen. Hè, dat ze dat gingen
doen. Het is niet de eerste keer dat ze zo wat regeltjes proberen te omzeilen via creatieve interpretaties. Zoals dat je zegt, de EDPB denkt er toch anders over. Het is niet enkel de GDPR dat blijkbaar problemen geeft, maar ook de DMA en zo. Dus benieuwd wat Meta nu zal doen. Hè. Gaan ze in de buidel tasten voor de boetes te betalen en gewoon verder doen? Of gaan ze toch een aanpassing uitvoeren?
Wel,
dat is een beetje naar koffiedik kijken. Hè.
Wel, maar de Digital Markets Act inderdaad heeft poortwachters aangeduid die echt wel in belang zijn om te garanderen dat er eerlijkheid en transparantie is en dat die bedrijven tijd krijgen, wat positief is, om aan die verplichtingen te voldoen voor als kernplatformdienst en sociale media is een kernplatformdienst waarbij Meta één van de zes is. Er zijn maar zes spelers geselecteerd. Niet meer. Maar er zijn een aantal verwachtingen. Hè, als je meer dan zoveel in gebruikers hebt. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft. Dus het is heel duidelijk, Meta. Maar Meta dacht van, DMA, niet van ons van toepassing. Of het zal betaald zijn en dan kun je dat wel krijgen. Maar ze wisten op voorhand dat er weinig mensen
daar interesse
in
hadden.
Ja, ook al dat. En dus, natuurlijk de waslijsten. Want de GDPR is één ding, maar die Digital Markets Act komt nieuw erbij. En dat maakt het allemaal nog veel complexer voor sociale media om de regels te omzeilen. Want ze zijn wel een beetje geneigd om heel zwaar te lobbyen. Dat is niet gelukt. Want de regelgeving is er doorgekomen. Dat is al het eerste probleem. Dus ik denk dat er sommigen hun geld zullen mogen terugbetalen als lobbyist aan sommige van die partijen. Maar een akkoord op betaalmodel is niet de oplossing. Kun je je voorstellen, Sepp? Ja, als je betaalt, dan moet je geen boetes meer doen. Dan moet je door het licht rijden. Stel je voor.
Zeiden we vorige keer al dat het hele idee van zo'n betaalmodel voor uw gegevens te beveiligen en dergelijke meer, dat eigenlijk een beetje van de pot gerukt is. Dus we zullen zien. En inderdaad, ik denk wel de EU hier in het gelijk. Maar het blijft maar duren, hè, tussen de strijd tussen Meta en de EU. Ook rond de DSA dan iets anders doet Meta ook lastig. En zeggen ze, wij willen niet betalen voor toezichtshouders op onze platforms en zo. Dus... Ja, de strijd is aan het opflakkeren. Daar lijkt het wel op. En we zullen zien wie dat er hun gelijk haalt.
Maar ik denk ultiem dat de overheid en de European Data Protection Board aan het langste eind gaan trekken. Want ze hebben al Meta een boete van 1,2 miljard euro gegeven. Uiteraard in beroep en dergelijke meer. Maar ja, wie niet horen wil, moet voelen. Hè. En ik denk dat er genoeg waarschuwingen zijn gegeven. Er worden periodes gegeven voor transitie. Maar als je blijft volharden in de boosheid van ja, maar ja, dat Europees regelt dat tel niet. Of je maakt ons model kapot. Ja, maar ja, welk model? Het was toch een model. En ik denk dat daar wel ja, problemen zijn. En dat mensen nu echt wel door hebben. Ik snap nog altijd niet dat mensen nog op Meta, met Facebook, met WhatsApp, met Instagram nog altijd zoveel dingen doen. Ik snap het echt niet. Omdat je weet dat die data, ja, die data wordt gebruikt en je geeft alles aan zo'n bedrijf. Ondanks alle regelgeving blijft zo'n bedrijf volharden. Dat is toch een zekere arrogantie die eigenlijk wel bizar is. Maar kijk, ik vermoed, Seppe, dat het terug zal leiden tot een tweede waarschuwing, een derde waarschuwing en dan terug een monsterboete dit jaar voor Meta als ze zich niet aan die regels houden, want...
Ja, ze blijven maar verlekkerd op gegevens. Hè. En ze zijn eigenlijk ook niet de enige. Hè. We weten ook, Google is in opspraak gekomen omdat nu bleek dat ze sessies die je deed in de incognito-mode van Chrome, dat die toch gelinkt werden naar je account en gebruikt worden voor targeting advertising. Ze zijn dan ook gedwongen om dat allemaal te verwijderen. Dus ja, alle bedrijven zijn, of die grote techbedrijven zijn een klein beetje in hetzelfde bedje ziek. Maar het is zoals je zegt, het zal wie niet horen wil, zal moeten voelen hè, binnenkort.
Het enige wat mij afvraagt, Sepp, als bedenking maken, is altijd van wat met mensen buiten Europa, in Afrika, ja. Of in ja, ik zeg maar, Zuid-Amerika, of in India.
Kind van de rekening zeker?
Die worden gewoon, ja, alle informatie wordt daar
ja, wat met mensen verwerkt. In Amerika?
In Amerika ook, ja, absoluut. En
dat wordt daar... zekere bescherming, maar we lopen toch eigenlijk achterop, hè. Versus, ja. Versus hier. Dus ja, inderdaad. Maar ja, de meesten liggen er denk ik ook niet echt wakker van. Hè. En denken van ja, als ik dan toch afgeluisterd moet worden of mijn data ontfutseld, dan zal het maar Facebook zijn. En liever Facebook dan een willekeurig ander bedrijf in China of weet ik veel, of de overheid. Ja. Dat is dan vaak de tegenstelling die je hoort. Hè.
Dus dat is al een eerste schok. En een tweede schok is uiteraard dat er nog altijd heel veel... banen geschrapt worden in de IT-wereld. SAP is de volgende in het rijtje, die 2600 banen in Duitsland
en ja, toch ook geen klein bedrijf, hè?
Elders schrapt. Ja, het begint echt wel proporties aan te nemen, waar je zegt van, wat is er aan de hand? Oké, 8000 arbeidsplaatsen in een IT-bedrijf. Mm-hmm. Ja, en dat heeft niet enkel impact op personeel, maar ook op al die klanten. Want ja, iedereen zegt van, ah, we zijn fantastisch dat je dat doet, maar blijkbaar uit een enquête blijkt dan dat maar 13% van de SAP cloud klanten positief is. Ja, die mogen dringend ook eens nadenken, Seppe, om een NPS te gaan implementeren, denk
ja,
ik dan zo.
Ja, inderdaad. Ik maakte bij de bedenking ook... Ja, en SAP en NPS, ik denk dat het al eigenlijk jaren en dag niet de beste termen zijn om met elkaar te combineren. Dus nee. Mij leek het eerder van, eindelijk komen we op het punt dat de realiteit SAP een beetje begint in te halen. Want ja, er zijn al sinds al decennia geleden was er al zo'n beetje de grap van, ja, voor kleinere bedrijven, het ging goed en dan haalden ze SAP in huis met een heel groot integratieproject en dan 10 jaar later waren ze failliet. Dus ja. Omdat je kent die verhalen, hè? Dus ja, ja. Iedereen weet dat dat een mastodont van een ding is, niet echt super gebruiksvriendelijk, geen leuk development platform, dan gedwongen om alles naar de cloud over te brengen omdat dat dip is, maar ja, dat is al niet zo eenvoudig, dus voor zo'n archaïs stuk software al helemaal niet. Dus ja, nu krijg je wrevel, hè, natuurlijk. En het is ook, dan maak ik ook wel de bedenking, ja, oké, je weet dat die ontevredenheid er is, nu komen al die ontslagen, maar het is toch ook weer een beetje een falen van management, hè. Toch een beetje het missen van het juiste momentum om eigenlijk te beseffen van, jongens, we moeten hier terug weer dringend gaan innoveren en gaan verbeteren, want anders gaan we hier toch in problemen komen. En dan kun je wel zeggen, bla bla AI, bla bla cloud, maar als het veel bla bla is, weinig boem boem.
Ja, en dat in combinatie met inderdaad SAP. Ik heb ooit de kans in mijn carrière om bij iemand te gaan werken die dan met SAP een bepaalde module ging specialiseren en ik dacht van nee,
wat is
gaan
dit?
We niet doen. En ja, je bent een soort Uiteindelijk ben je maar een tussenpartij tussen SAP, die dan het uitdoktert, en jij moet het aan de man brengen als partner, of hoe was het ook allemaal noemen, value-added reseller,
ja,
whatever
ja,
it is.
Ja, 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 dat die hiërarchie, ja.
Ik ken een heel pak IT-mensen die met degoe uit de IT-sector zijn gestapt, omwille van het feit dat bij SAP, het was niet enkel voldoende om het product op zich, maar ook de prijzen die werden hanteerd voor die consultants, gigantische prijs, waarbij het eigenlijk niet meer kostenbaten verantwoord was. En dat zeggen ze nu ook, want ja, de cloud ging alles oplossen, het ging veel flexibeler zijn, geen updates meer. Wat blijkt? De cloud heeft de kostenbatenverhouding nog altijd ongunstig gemaakt.
Tuurlijk.
De uitbreidingsmogelijkheden die in de cloud voorspiegeld waren, werken niet. En de afhankelijkheid is een puur lock-in geworden. Nu, SAP was al een stuk lock-in, maar nu is het nog erger geworden. Dus je kan je afbeelden. En ik ken echt personen wereldwijd die met SAP, die naar een andere industrie zijn overstapt, die het beu waren. En dan denk je van, maar hebben jullie dat echt niet door, dat dat eigenlijk wel vroeg of laat eens tegen zich gaat keren? Nu, ik hoor zelden verhalen van Oracle, dus SAP is niet de enige.
Ik ging net zeggen, er zijn er nog zo van die klassiekers, hè, ja. Diezelfde groepen, en IBM eigenlijk ook een beetje. Hè, teert daar ook nogal op van, laten consultants het maar integreren en oplossen, en met value-added partners en dit en dat. En dat is een beetje een stijl die nu wat opbollig aanvoelt eigenlijk, hè, als je daarop terugdenkt.
Maar als je denkt, Seb, 13% is tevreden over uw verhaal.
Ja, dan zijn we goed bezig. Ja.
We zijn er toch dik gebuist.
Ja.
Geen rapport om mee naar huis te komen, denk ik dan.
Toen ik het artikel las, ik moest zo'n beetje denken aan, SAP, de Boeing van de IT-wereld. Hè. Meer en meer beginnen daar onderdelen los te komen. Ja, maar dat voel je wel zo wat, dat daar rommelt ook. Hè. En dat is puur managementgewijs. Als de raad al de gebruikersraad al en de ondernemingsraad aan management van SAP gaat vragen, zeg, leg nu eens uit, wat is eigenlijk de logica achter deze reorganisatie? Dat is toch een teken dat het...
Klopt. Dat er iets...
Dat is ook een geval van too big to fail. Het is niet dat SAP overmorgen op de fles zal gaan.
Nee.
Maar
het is geen baan. Het is geen baanstory, maar ze kunnen wel eindigen als baan, denk ik, als ze zo blijven verder doen.
En zeker als start-up vandaag de dag, of zelfs als KMO, moest iemand vandaag de beslissing nemen van welk ERP-systeem gaan we in huis halen. SAP zal niet meer de easy-to-go solution zijn. Hè? Of nobody ever got fired from buying SAP.
Ja, maar ja. Dus, Seppe, laten we eerlijk zijn. In België hebben we een van de grootste concurrenten van de SAP die aan het opstaan is. Hè? Odoo. Hè?
Ja, voilà, het is dat. Ja.
Odoo begint zeus.
Van de namen, hè.
Lacht zelfs SAP vierkant uit in een reclame van sorry SAP, hè. Met onder www.odoo.be. Hè.
En dat is, dus, een voorbeeld van die flexibiliteit die je dan hebt bij die nieuwere bedrijven. Hè.
Ja, en ook anderen. Hey, mensen aanvaarden of pikken niet meer dat je een integratieproject doet van 10 jaar. Met een budget van etelijke miljoenen aan consultants. Voilà. Dat is waanzin. Elke CEO en elk directielid bent door te hebben van, dit kan ik meer. Dat ook veel CIO's langzamerhand binnen beseffen van, misschien moeten we dat toch op een andere manier
aanpakken.
Dat is
aanpakken. Niet meer de stijl van vandaag. Ja, nee. Inderdaad. Zo van, we gaan eens gaan eten met een salespersoon en nadien komen er voor wekenlang 20 suits juniors op een bureau zitten voor een integratieprojectje te doen dat nooit eindigt en nooit goed komt. Ja, dan kun je het nog RISE with SAP Migration and Modernization noemen, maar... Ja. Je kunt de verpakking er heel mooi uit laten
zeggen,
zien. Hè?
Ik zit ook al 30 jaar in de IT-sector en ik ken heel veel consultants, ik ga geen namen noemen, die slapend zich opgewerkt hebben tot partner in een aantal consultingbedrijven onder SAP. Hè? Waarom? Dat was matrassen. Hoe meer klanten aan boord helpt, hoe meer je matras. Want die klanten konden bijna niet meer. Dat was een soort lock-in à la lettre. Pas op, het originele concept, 30 jaar geleden, SAP was fantastisch. Het was een soort kubus. En een soort Rubik's Cube met heel veel componenten.
Heel extensible. Ja.
ERP, MRP, gebaseerd. Super efficiënt, supergoed. Maar het is een mollen geworden met ABAP-codes en manipulaties. En ik herinner me nog altijd één ding heel frappant in mijn sector. Dat voor het auditeren of de security op SAP, SAP niet geïnteresseerd was.
Mm.
Niet geïnteresseerd was dat mensen... Ik ken een aantal slimme... auditors, IT-auditors, zeggen van, ik ga een bedrijf oprichten die zich puur endt op het auditeren op een efficiënte manier van SAP via initieel Excel-files en Access-files. En eigenlijk een compleet bedrijf opgericht hebben om SAP te auditeren en te beveiligen. Mm. Maar SAP zelf, No interest.
Geen interesse. Dus,
nee. Omdat het, ja, was niet nodig. En dan je denkt van, toen dacht ik bij mezelf van, hoe arrogant kunt je zijn als bedrijf dat u dat niet interesseert.
Ja, dat je denkt van, en niet voor
dat
ons.
Dat je denkt van, allee, dat moet toch alle klanten interesseren aan veiligheid. Maar er zijn dus ook tot op de dag vandaag, in dat artikel staan er nog, zorgen over de veiligheid van kritische IT-infrastructuur.
Ja, 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 ja.
Dan denk ik van, na 30 jaar hebben ze het nog altijd niet geleerd. En dan denk je van, ja, sorry, maar jammer. Ik vind het jammer, want het is een prachtig bedrijf, het is een Europees... Het is een Europees, het is niet Oracle US, het is niet Microsoft US, het is niet andere bedrijven. Er schieten ook niet veel echte ERP-grote vendors over.
Klopt.
Maar dan komt Odoo op de proppen en die beginnen natuurlijk bij de KMO's te boomen, waar de grote bedrijven zijn, misschien kan dat dan een keer voor een kleine entiteit gebruiken, voor een klein departementje. Tjen, voilà. Finance is happy. Tjen.
Ja. De dat andere mensen allemaal precies iets. Goed. Ja,
tja,
ja.
Dat is,
en heb tja, geen... budgetgewijs valt dat ook goed
valt
mee.
Valt dat ook goed mee. Tja, ik heb geen dure Salesforce meer nodig.
Voilà.
En het begint het spel op de wagen. Ik denk dat sommige mensen zich moeten vragen, maar inderdaad, als je dan de arrogantie hebt om je eigen organisatie 8000 mensen buiten te gooien, 8000 families, waar iemand zegt van ja, ik heb geen job meer,
ja,
dan heb je een probleem.
Ja, en het, ja, inderdaad, dus zoals hij zegt, het mooie Duitse SAP Duitsland, dat eigenlijk altijd zo'n reputatie heeft gehad en er graag mee uitpakte ook. Van, het was ook zo'n beetje vroeger een stijl, hè, van als je SAP kan aankopen, dan zijn ze bij de grote, dan hoef je bij de hoop. Hè.
Dan ben je echt een CIO. Van, dan ben je gearriveerd als CIO, dan komt op je CV, ik heb een SAP-project meegeïntegreerd.
Integratieproject geleid van begin tot einde. Maar nu 2600 mensen, hoppakee, buiten, dus het kan verkeren.
Ja.
Of zoals om bij de titel te blijven, ze zullen beven daar momenteel.
Ik denk dat ze gaan beven en ik denk dat het niet de laatste schok gaat zijn. Ik denk dat ze nog een paar klappen in gezicht moeten krijgen. Als ze echt zien dat ze marktaandeel begint te shrinken, dan zal het echt dikke paniek worden. Want dan gaat heel het model op de hoop en zullen ze ook heel veel verlies leiden in reputatie bij die implementators, die bedrijven die erop leven, die erop teren. Er zijn bedrijven die enkel alleen
dit doen.
En ik begin te merken, Seppe, dat heel veel in België van die implementatie van SAP... toch al zwaar sinds al etelijke jaren, ik spreek niet van 5 jaar, maar die al diversifiëren zijn.
Voilà, als je aan het kijken naar andere
diversificatie, opportuniteiten. Want misschien moet je toch wel nadenken, want misschien is SAP, omdat ik heb de indruk, de naam besmeurd is. Want, ik ga niet 20 of 30 mensen hier opleiden voor de komende 20 jaar of langer.
Het is dat, hè. Ja.
Dat is niet meer van deze tijd. Ik zelf zou het nooit in mijn bedrijf toegelaten hebben. Nooit.
Ja, klopt. Ik ben het volledig eens. Vandaag inderdaad, SAP voelt naar red tape, bureaucratie, traagheid, logheid, duur, lang. Nieuw management, hè. Maar hoe krijg je deze tanker nog rechtgetrokken?
Het wordt een moeilijke keuze.
Het wordt een moeilijke, hè. Ja.
Het is een moeilijke, maar we gaan het opvolgen. En wie weet dat misschien in België SAP Benelux of zo niet iets wil doen, maar... Ik denk dat we nog altijd, zoals Jacques van den Bulke zei, een keer de 4 vendors tegen elkaar moeten positioneren. En ik zie wat daaruit komt. Want soms
dat zou wel eens leuk zijn om te doen.
Leuk om dat opnieuw te doen. In het najaar moeten we eens kijken wat we nog georganiseerd krijgen.
De ERP-arena, ja.
Ja, of wie nog naar boven komt. Maar dan gaan we zeker Odoo mee uitnodigen om ze mee in het spanningsveld te brengen. Om te zien van,
goed idee.
Tja, wat kunnen we doen? Over beven gesproken, de wereld heeft echt gebeefd in Taiwan.
Ja.
En als we Taiwan zeggen en beven, dan denken we ook aan IT. En wat zit er in IT in Taiwan?
Semiconductors, daar gaan we weer. TSMC natuurlijk.
Ja, Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Het was even angst op de markten, hè? Al meteen aardbeving. En iedereen keek al meteen naar TSMC van, kunnen jullie nog produceren? Hallo, hoe is het daar? Lopen de fabrieken nog? Want Nvidia heeft wel bestellingen lopen. Iedereen wil de GPU's.
Ja.
Dus hoe zit dat daar? En het was weer opvallend hoe... fragiel onze geglobaliseerde, geïntegreerde supply chain plots weer is.
Ja, en dat mensen eigenlijk in essentie toch wel risico's nemen door te zeggen van, ja, we hebben een goede leverancier, dus fantastisch. En ja, dan gebeurt het, 7,4 op de schaal van Richter, Dat is een serieuze patat, hè. Bedoel, dan,
Ja, en het lastige is ook dat er niet veel andere leveranciers zijn met dit soort niveau om naartoe te gaan. Er zijn er maar een handvol in de wereld, hè. Want het is niet van te zeggen, ah ja, maar je hebt toch AMD en Intel en Qualcomm en Nvidia, maar die passeren allemaal langs TSMC voor hun chips te maken. Dus het is niet zo simpel is het niet gezegd. Ook Apple passeert daar en zo, dus ze gaan daar allemaal langs. Dus als die productie stilvalt, is het ook gedaan met uw Apple te kopen en met uw HP-laptop en met uw Nvidia-kaart. Dus ja.
Dat was, en dat duurde dan, ja, in Europa, maar zo'n markt, zo één, die kennis is hier niet.
In Europa wat? In Europa hebben we dit ook, of?
ASML doet zijn best.
Maar... Ja, maar die levert machines.
Voilà, die levert de machines om het te maken.
Die leveren de machines. Ja. Die hebben geen fab ergens die aan het draaien is. Die leveren machines en zo'n machine wordt op een vliegtuig gezet en je bent verplicht om er een engineer bij mee aan te kopen die dan meevliegt naar de locatie waar die machine gaat komen te staan om te kijken dat je het correct installeert en dat je niks fout doet bij de installatie. Zo gevoelig zijn die machines. Dus je koopt de machine en je krijgt er een persoon bij. Dus, maar inderdaad, die hebben geen fabriek zelf, hè?
Nee, klopt. En Europa, en ik denk ook Amerika, beseft nu wel ten volle van Taiwan... Eén locatie, dat
Amerika
is toch wel een groot
risico. Ja. Europa beseft het ook, maar wat gaat Europa... Hoe gaan ze... Biden heeft al vriendelijk laten weten aan de Nederlanders. Zeg, het feit dat ASML daar hier in Nederland staat, kunnen we daar eens niet naar kijken.
Ja.
Wat gaat Europa zeggen? Het is wel veel commotie al geweest, van we gaan investeren in semiconductors en zo, maar... Momenteel, tussen zeggen van we willen er iets aan doen en tussen het waarmaken, duurt wel een tijdje hè, om zoiets om te bouwen.
Ik heb gehoord 5 jaar minimum. Hè, om zo...
Minimum, tuurlijk.
En dan heb je nog niet die mensen ter plaatse om die kennis te hebben om dat te doen op een professionele manier. Met...
Mark, dit is spitstechnologie.
Dat is Champions League topklasse, de winnaar van Champions League. En dat
zelfs,
is maar één.
Amerika heeft China afgesloten van de semiconductormarkt. China heeft proberen een inhaalbeweging te doen over de voorbije jaren al. Staan nog altijd niet volledig op hetzelfde niveau als wat je ziet dat TSMC met de ASML-machines aflevert. Beginnen stilletjes aan in de buurt te komen, maar het geeft ook aan, dit is technologie die je niet op een aantal maanden tijd zegt van nu gaan we dat hier ook in onze achtertuin gaan doen. Hè? Dus,
En zeker, Seppe, vanuit het grotere globale perspectief, wereldwijd politiek gezien, ik denk dat sommige mensen misschien wel beter snappen waarom dat Xi Jinping interesse heeft in Taiwan natuurlijk. Hè?
Ja,
dat is
denk
niet enkel
je?
Voor dat eilandje en uit politieke reden van de jaren stilletjes van Jan was ooit afgescheurd en dat mocht niet en la. Ik denk dat het feit dat... TSMC daar op dat eilandje zit, dat ook wel interessant is voor China, niet enkel om afgesloten te worden, maar gewoon om te zeggen van en nu is het van ons en nu gaan wij
nu
dicteren wat jullie mogen doen. En ik denk dat de alarmbellen al lang aan het afgaan zijn in Amerika, in Europa waarschijnlijk ook, van als dat
gaan we
gebeurt,
toch niet toelaten. Ja.
Dan hebben we een probleem. Dus.
Dan hebben we een groot probleem.
En het is te ver van mijn bed om te gaan zeggen, maar we gaan dat daar... Dus dat is ook een extra element, maar het feit dat dan de natuur even zegt van shake it, baby. Dan, dan is het wel even ook paniek van...
Werken
jullie nog? Dus dat is wel letterlijk beven met... En dat iedereen toch wel even... En je zag de beurskoersen op en neer veel.
Ja, inderdaad. Die beurskoers ging plots alle richtingen uit. Dat was ook wel interessant om te zien. Dus dan gekoppeld aan het andere artikel dat we hier hebben. Hè, dat een aantal jaren geleden, denk ik, zeiden we nog in onze podcast... Ja, de desktopmarkt die begint toch een beetje af te koelen.
Ja.
Het gaat daar niet zo goed mee.
Alles voor tablet en smartphone en...
En plus ook, een desktop, je moet dat niet meer elk jaar vervangen ook, want dat wordt toch niet zoveel sneller. En nu blijkbaar begint die markt stilletjes aan terug op te warmen.
Ja, ik denk dat... toen ik het artikel las, dacht ik van... Ja, makes sense, om twee redenen, denk ik. Eén, de software rolt maar zwaarder en zwaarder. Je kunt zeggen, maar het is allemaal de cloud. Ja, maar de cloud, je moet een keer 30 browsers open doen en dan zien we hoe je pc...
Dan zien we zwaar dat de cloud is.
Dan zien we zwaar... Dat is één ding. En twee... die pc's verslijten ook, hè. Die koelingen, die componenten, dat begint af te zien en die processoren ook. En mensen hebben altijd een beetje de neiging, laten we eerlijk zijn, om toch na 5-6 jaar toch een keer iets nieuws te hebben dat wat steviger is dan het voorgaande.
Yep.
Oké, fine. En natuurlijk ook Microsoft zelf dan met Windows. Ja, maar ja, uw 11, dat gaat niet meer opnieuw. En mensen zitten allemaal op Windows 10. Dus naar 11, ja, maar ja, je proces is niet meer aangepast. Ja, dan denk je van, huh, wat? Dus dat gaat ook een extra stimulans geven. Er zijn een aantal drukpunten die zorgen dat die marktplossing toch wel een beetje een boost geeft. En dat mensen toch zeggen van, goh, remote working, maar als ik het internet uitleg, kan ik toch nog een beetje lokaal werken. Dat is toch wel altijd handig.
Toch dus, wel handig, ja, voor een beetje een stevig machine te hebben. Ja.
Ja, en het is dus niet enkel de processormarkt, maar gewoon de desktop op zich. Ik moet zeggen, ik zie toch niet zoveel executives meer rondlopen met een tablet de laatste tijd. Ik weet niet hoe het komt.
Een toetsenbord en zo en een beetje vlot kunnen werken heeft toch ook... We hadden het erover voordat we begonnen op te nemen. Ik loop nu een tijdje met een Mac rond en die M-series van Apple, die heeft toch ook veel teweeg gebracht. Hè? Dat is zo'n beetje weer een nieuwe wind geweest en goed batterijduur en zo en vlot om mee te werken. En dat speelt hier ook een beetje mee, die nieuwe architectuur. We hebben het er ook al over gehad in onze podcast, maar Microsoft is sterk aan het kijken om over te schakelen of om een versie van Windows aan te bieden die bovenop de ARM-architectuur draait.
Ja.
En qua aantal CPU-cores plus energieverbruik plus dus batterijduur ziet dat er eigenlijk wel goed uit. Dus dat kan, het is dat ook een beetje dat voor een boost zorgt. Zorgt er natuurlijk ook voor, hebben we het ook al over gehad, dat Intel niet zo tevreden is en al lang aan het tieren en aan het roepen is van ja, maar ja, wij zijn ook van alles aan het doen. Het laatste wat ze hebben gezegd is, wij zijn van alle AI in onze chips aan het steken. We zullen nog wel zien wie dat er dat gaat winnen. Maar er is weer wat competitie aan de gang op processormarkt, dus dat is altijd fijn om te zien, hè.
Ja, en ik denk dat de mensen toch wel beseffen van, goh, debatten tussen desktop en laptop, oké, dat is een debat, maar ze worden wel gevoerd van, ja, mensen teruggaan naar een domme terminal, denk niet dat lukt in een remote, waar je moet flexibel zijn, maar je ziet dat mensen toch zeggen, goh, die desktopmarkt en die dingen, dat is toch niet allemaal dood. Dus, en
ik zie dat inderdaad.
En ook Lenovo, Dell en andere partijen doen echt hun best om zeggen van kwaliteit en levering, de duurtijd en stevigheid.
En weet je wat ook wel grappig is? De use cases veranderen natuurlijk ook. Hè. Het idee van een keer een filmpje te editeren of een opname te maken of een podcast te doen of lokaal een AI-model te draaien, want dat speelt natuurlijk ook. Als we binnenkort allemaal co-pilots gaan hebben op onze machines, dan gaan we er niet komen met een smartphone-achtige processor. Dus het idee van ja, een stevig machine waar ik toch wat mee kan doen. Eerder dan, zoals je zegt, een terminal. Ja, we hebben die Chromebooks gehad, maar je ziet toch niet iedereen met een Chromebook rondlopen.
Nee.
Hè? In educatie doet het dat heel goed, maar voornamelijk omwille van de kostprijs. Maar zo op bedrijfsvloer, ik ken niet veel bedrijven waar men heeft gezegd uiteindelijk, oh ja, geef iedereen maar een Chromebook en gedaan ermee. De rest doen we wel via de cloud, zoals dat je zegt. Dus niet volledig dood.
Nee. En ik denk dat mensen toch nog altijd een beetje... En het is zelfs niet meer generaties te maken, want ik zit ook als ze op school laptops krijgen met zo het scherm dat je kunt bedienen. Ik vind dat fantastisch. Hè? Die kinderen vinden dat super om een laptop te hebben, wat die zelfs beter is dan degene die de vader heeft op zijn werk. Want zij hebben dan met een scherm dat kan bediend worden, goede processor, goede snelheid, goede batterij. Dat je denkt van, potverdorie. Omdat de wereld gaat verder. En ja, ik vind het interessant om te merken dat sommige ten dood opgeschreven technologieën toch niet zo dood zijn dan het op het eerste zicht lijkt of aankondigd. Dus de aankondigingspolitiek heeft weer grondig gefaald. De marketeers en de prediction analysts zijn weer allemaal gewoon uit een bocht gegaan.
Wat had je ook gedacht, hè? Het ging allemaal op smartphone zijn. En
op tablet, ja.
Voilà. En ja, die tablet, dat was al lang duidelijk dat toch niet... Maar je ziet wel natuurlijk iedereen met een smartphone in de hand rondlopen, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen het prettig vindt om documenten te gaan uittypen op een smartphone. Hè? Dus,
laat staan, Seppe, dat je een Teams-call hebt en niemand laat een document zien op je smartphone.
Ja, begin maar. Dan, de begin PowerPoint maar aan de ene kant en dit aan de andere kant.
Op een smartphone-schermpje. Het mag nog ondubbeld zijn, à la Samsung, maar ver gaat
het
niet.
Geef mij maar een goed groot scherm dan, denk ik.
Inderdaad.
Dus,
dat maakt toch wel iets anders. En mensen zijn remote, maar dat wil zeggen dat je ook zo'n keer op een plaats komt waar het internet niet goed is of niet is. En dat je soms zegt van, goh, ik word een keer niet gestoord, kan ik hier rustig werken. Maar als je dan geen schijf meer hebt of geen CPU die het aan kan, om
kun je
dat
niet veel doen.
Dan kun je niet veel doen. En voilà, dat maakt het toch wel interessant. Dus ik vind interessante connotatie dat de voorspellers het weer grondig mis hadden. En ondanks het feit dat weer alle... Dus dat geeft mij hoop naar de toekomst over technologie en over technologie, toekomst gesproken, AI, artificial intelligence of KI, kunstmatige intelligentie. Ik hoor daar heel... Er zijn heel veel artikels met mixed emotions. Eerst zegt de industrie, nee, AI is geen bedreiging voor de jobs. En ik moet zeggen, en dat moeten we zeker in de lijst melden, Jon Stewart van The Daily Show heeft een prachtig studie gemaakt, een beetje Arjen Lubach-stijl, over AI en wat het betekent. En de conclusie is van, ja, maar wacht, is de technologieindustrie ons weer niet weer een rat voor de ogen aan het houden van, ja, maar ja, het is geen bedreiging voor uw job en gaat kunnen werken. En nu voelt het toch wel dat er een aantal gaten aan het vallen zijn in de pitching van AI, want één, AI is dan nog niet op punt. Het is Windows 3.1 versie, laten we dat als best noemen. Twee, AI, zijn toch wel wat problemen mee. Hè? Het is nog niet een element dat zomaar werkt, maar er zijn heel veel bedrijven die pretenderen van, dit gaat u helpen, het gaat u als co-pilot doen, het gaat u werken. Maar eigenlijk zie je dat men massaal mensen aan het buiten gooien is. Of men gaat die allemaal gaan herscholen naar prompt-engineer. Seppe, ziet je het zitten? Carrière als prompt-engineer-professor?
Nee, maar inderdaad. Maar je zegt ja, recent natuurlijk, Jon Stewart geeft het aan. Er is ook een oudere documentaire van een bekende YouTuber, Humans Need Not Apply, die eigenlijk toen al waarschuwde voor jongens, dit zit er aan te komen. Was zelfs nog voor GPT en dergelijke meer. Ik denk dat de discussie en de angst er altijd al is geweest. Er zijn heel veel visies op. Sommige mensen zeggen, ja, maar toen dat de eerste stoomlocomotief er kwam, hadden mensen ook schrik van de stoomlocomotief. Van het gaat paardrijders vervangen en zo. En toen dat de eerste stoommachines er waren, hadden daar mensen schrik van. En zo verder en zo verder. Dus opnieuw, dit is weer eens een evolutie en er zijn angsthazen. Maar uiteindelijk gaat werk gewoon veranderen. En er gaan natuurlijk klappen moeten vallen. Dit is een transitieproces. Ja. Wat voor een deel waarschijnlijk waar is. Anderzijds ben ik het wel met jou eens. Zie je zowel bedrijven aan de ene kant zeggen van, ja, je moet geen angst hebben en dit en dat. Maar aan de andere kant dan wel vertalers, in de journalistiek zie je het, in de artistieke wereld, illustratoren bijvoorbeeld, animatoren. Er zijn al producten die eigenlijk vrij goed zijn in het schrijven en het ontwerpen van popsongs. In Hollywood is men druk aan het kijken naar zaken zoals Sora. En hoeveel zouden we hier niet kunnen besparen met dit soort van artistieke tools, textuele tools. Dus ja, het is een moeilijk debat. En tja, de experten zeggen dan, ja, we moeten er niet te bang voor zijn, wat natuurlijk wel waar is, maar het is toch wat genuanceerd ook. Ik denk, uiteindelijk zal de soep wel niet zo heet gegeten worden, maar in de tussentijd daarnaartoe zie je wel dat er inderdaad bedrijven zijn die al beslist hebben van, we gaan hier een aantal mensen buiten gooien en we gaan het allemaal met AI proberen. Niet altijd met even goede resultaten. De vraag is, kun je dit nog stoppen, hè, deze evolutie? Of hoe leid je dan wat in goede banen? Dat is voor mij eigenlijk de vraag. Ik denk, ja, AI is er. De evolutie gaat zich verder zetten. Hoe leid je mensen op de juiste manier op? En hoe leid je ook bedrijfsleiders op de juiste manier op? Om niet misschien al te denken van, ja, AI kan hier alles doen en gaat iedereen kunnen vervangen, want daar zijn we inderdaad nog niet. Dus dat zal een moeilijke discussie worden, denk ik.
Ja, en de kritiek komt een beetje op het feit dat het allemaal wordt voorgesteld en misschien wat te positief en te rooskleurig van, dit gaat taken wegwerken die redundant zijn of repetitief of low value.
Maar tot op zeker niveau wel, hè?
En dat is ook zo. Maar dan zeggen van, het gaat u meer zingeving geven.
Dat is een beetje te
dat
ver.
Dat is een brug te ver. Ik denk dat men nog niet door heeft wat de neveneffecten gaan zijn. Maar ook het feit van, ja, wacht. Er zijn zelfs sommige mensen zeggen, ontwikkeling niet meer nodig. AI gaat alles ontwikkelen voor ons. En dat gaat
geautomatiseerd
worden.
We hebben de software engineer tools gezien al. Ja. Het lijkt allemaal heel fijn in demonstratiefilmpjes natuurlijk. Hè, maar de kwaliteit is er natuurlijk nog niet. Maar ik ben het met jou eens. Er wordt heel veel hype gecreëerd momenteel.
Ja, en misschien. En dat is altijd gevaarlijk, want dan gaan mensen verward worden. Enerzijds door, tja, wanneer komt dat aan bod? Maar anderzijds ook van, oei, dat heeft wel impact op mijn kinderen. Of wat die gaan doen. Want
ja, en als de CIO van NVIDIA al zegt, beste universiteiten, stop met programmeerlessen, want het heeft toch geen zin. En inderdaad, je denkt, je bent zelf niet zo IT-veeg, maar je denkt aan het carrière van je kinderen en je pikt dat op en je zegt, kijk, het heeft geen zin dat jij leert programmeren, al die stemtoestanden, vergeet dat maar, want we gaan toch AI krijgen. Ja. Dat zijn gevaarlijke evoluties, hè, natuurlijk. In de zin dat ik die uitspraken niet helemaal geloof. Maar Ja.
Het is wel fascinerend, vind ik, Seppe, dat er plotseling allemaal AI-experten rondlopen die 2 jaar geleden niet eens van AI wisten wat het exact was. Dat vind ik ook wel fascinerend.
Dat vind ik ook,
dus er is een nieuwe business ontstaan van allemaal AI-consultants.
Van duidinggevers,
en directors,
ja.
AI, dat je denkt van, van onder welke rots ben jij gekropen 2 jaar geleden?
Ja, als academicus stort het mij eigenlijk ook een beetje die... Maar ja, dat weet je, dat we 15 jaar geleden was dat met Big Data net hetzelfde.
Ja, en met cloud ook. Die was cloud-expert.
Dat hoort er altijd bij,
ja.
Hè?
Maar ja. Het is wel een feit dat we moeten realistisch zijn. Ik denk dat het is goed, nieuwe technologie is fantastisch. We gaan dat gebruiken. Het opent enorme mogelijkheden. Maar we moeten ook realistisch zijn en de mensen geen rad voor de ogen schetsen. Dat plotseling we niks meer gaan moeten doen en kunnen zingeving doen. Want we moeten zelfs niet meer werken. Het gaat allemaal voor ons gebeuren. Dit is...
Ja, dat is een beetje een... dat is wat bullshit om het aardig te zeggen.
Ja.
Bij die Devon tool, die software engineer, zei men ja... Kijk, we gaan nog altijd programmeurs nodig hebben, maar het zal een senior programmer zijn die dan het werk van de bot kan controleren en we hebben misschien geen junior programmers meer nodig.
Klopt.
Dan denk ik, oké, maar dan moet je niet tegen die junior programmer gaan zeggen, ah, nu kan jij thuis zitten en werken aan uw zingeving. Dat vind ik eigenlijk vrij...
Denigrerend,
ja, inderdaad. En ik stel me dan ook de vraag, die senior programmer, die was ooit ook een junior programmer. Waar ga je ze blijven halen?
Ja.
We zijn nog niet op het punt dat die AI-tool dat die ook seniors gaat afleveren na verloop van tijd.
Nee.
Hè? Dus je kunt daar allemaal wel over debatteren en zelfs filosoferen ook. Maar een beetje realistisch blijven mag denk ik ook wel. We moeten ook wel eerlijk blijven. Hè? En daar is van op afstand durven naar kijken van jongens, in de toekomst, hoe gaan we werk eigenlijk inrichten?
Ja.
We zijn steeds meer op aarde. Ons bruto binnenlands product stijgt steeds maar verder. We worden steeds productiever met van alles. We krijgen nieuwe technologie die op ons zit af te komen. Hoe zijn we van plan ons werk in te richten in de toekomst?
Ja.
Dat is eigenlijk een discussie die we dringend eens moeten hebben.
Maar momenteel is het wel zo, Seppe, dat de klemtoon daar niet op ligt, maar wel op...
Nee, maar ligt op... AI.
AI, 1, 2... cashen, zoveel mogelijk winst maken met nieuwe toertjes van AI. Elk toertje is goed.
Verkopen.
Een nieuwe matras creëren met recurrent 20, 50 euro per maand chargeren voor gebruikers. Dat is de klemtoon. Hoe kunnen we hier winst uitpuren zo snel mogelijk? Dat is de core. En die wordt niet gemeld en wordt dikwijls ongemeld in alle discussies en alle debatten van, ja, maar ja, dat is wel leuk dat je daarmee de honger in de wereld kunt oplossen en dat je daarmee de klimaatverandering kunt aanpakken. Maar momenteel wordt er enkel gekeken naar hoeveel jobs kunnen we vervangen of hoeveel jobs kunnen we niet creëren, want zal AI doen en eigenlijk hebben we geen mensen nodig, we gaan AI inzetten. En dat is een beetje het bizarre... schizofrene aan heel de AI-discussie vandaag.
Ja, vind ik ook. Volledig mee eens. En het ergerlijke aan dat aspect is dat we binnen een aantal jaren gaan we heel mooie AI-tools hebben, maar je gaat van heel veel managers horen, ja, we zijn daar iets te snel op ingesprongen, dat was eigenlijk niet voor ons, we merken nu dat we de mensen, of dat er toch nog altijd een mens nodig is, omdat ze stomme vergissingen hebben gedaan, ze hebben ergens een chatbot gedeployed, en die chatbot is beginnen racistische dingen zeggen, we gaan zo'n verhalen horen, hè? Dat weet je al sowieso. Dus ja, we hebben toch nog mensen nodig, ja, het is nog niet perfect, het is nog niet voor ons, en dat we eigenlijk daardoor juist het mogelijke potentieel misschien gaan missen in AI, omdat we het eigenlijk op de verkeerde manieren mee zijn omgegaan en hebben geadopteerd. Dus...
Ik was onlangs bij een discussie met mensen in de juridische wereld. En ik schets een beeld van wat kan AI doen. Inderdaad, AI kan al zich slagen voor het ingangsexamen voor advocaten worden.
Is zo,
Dat is allemaal zo, dat is goed. En iemand van die advocaten zei van... Ja, Mark, maar er is iets anders aan het gebeuren dat zeer zorgwekkend is. Namelijk dat heel veel grote advocatenkantoren eigenlijk beginnen besparen op junior advocaten.
Voilà.
Wat vroeger het voetvolk was, als je palaslid was, moest je 4-5 jaar meedraaien tegen een zeer laag tarief.
Ja.
Omdat je werd aanzien als iemand die learning on the job deed.
Ja.
En zegt ze, wat de evoluties die ik begin te merken, is dat heel veel grote kantoren wereldwijd langzaam maar zeker beginnen die juniors uit te schakelen, te vervangen door een AI-achtig iets of iets dat daarop trekt. En zegt ze, ja, maar wie gaan de senior advocaten worden binnen 5 jaar?
Voilà, exact.
En dit wordt compleet genegeerd in alle discussies over AI.
Voilà.
Want het is geen co-pilot, hè? Nee. we zijn nu bedrijven die zeggen, ik heb geen jury meer nodig, want dat is een laag, die moet ik vijf
alle
jaar betalen.
Alle simpele jobjes, die haal ik er al uit.
Ja. Die haal ik er al uit, dus waarom heb ik nog een junior whatever nodig, een junior accountant, een junior
exact.
Whatever.
En ik ben een grote voorstander van AI-technologie, maar ik las onlangs ook, ik denk dat het bij OpenAI was dat men het statement maakte, of het was ergens bij een van de grote bedrijven, dat ze eigenlijk al zeiden, ja, wat tekst betreft, zitten we eigenlijk al aan de limiet van kwaliteitsvolle tekst. Er staan nog veel brollen op het internet die we kunnen gebruiken. Hè, ja. Kunnen erin zetten als je dat zou willen. Maar kwaliteitsvolle tekst hebben we eigenlijk al alles opgebruikt wat er mogelijk is in termen van tekst die al is geproduceerd door de mensheid.
Ja.
Op het internet.
Op het internet.
Dus opnieuw, als je nu al je werkvolken juniors gaat vervangen door AI, dan kun je nog een beetje doorkabbelen met de seniorprofielen die nog wel zaken zullen corrigeren, genereren, dat je dan kan opnemen in je trainingsdata. Mm-hmm. Maar waar eindigt, wat is de limiet van dit? Dat je gaat zitten op de duur zonder seniors en dat je eigenlijk gaat stagneren met een model dat nooit meer upgedate kan worden? Of,
Wel, Sepp, in sommige sectoren, namelijk bijvoorbeeld, neem nu HR of de juridische wereld, zit eigenlijk de grootste massa nog op papier.
Ze kunnen daar nog een beetje uithalen, ja. Dat is waar. Dat kunnen ze nog massa proberen.
En dus wat ook bijvoorbeeld die juristen zei, zegt ze, in sommige landen, bijvoorbeeld in de US, is nog 80%.
Klopt.
80% van alle cases staan nog op papier, in dossiers, in grote hallen. En je moet daar naartoe gaan. Ik zie geen AI-tool dat doen. En zeker in werelden zoals de Anglo-Saxe wereld, waar er een ander model is, namelijk van de precedents.
Ja, ja, ja.
Hè, de presidenten. Daar werkt AI totaal niet, momenteel.
Klopt.
Tenzij dat je à la Google zegt van, we gaan er massaal miljoenen tegen smijten of miljarden om alles te gaan digitaliseren. Maar helaas is dat niet het geval in sommige sectoren. Andere sectoren zal waarschijnlijk wel een vogel voor de kat zijn, omdat alles digitaal aan het worden is. Maar in andere sectoren moet men zich goed beseffen dat de massa aan papieren kennis niet in AI kan zitten, omdat het nog op papier staat.
Klopt.
En echt waardevolle kennis.
Tuurlijk.
En dus
ja, ja.
Dat doet een beetje afbreuk aan die hip-hip-hoera-stemmingen. Maar ik ben niet van plan om mensen op te leiden om te gaan als een Dumbo te gaan inscannen. En laat ze maar robotten maken om wat te doen.
Wel,
maar ik denk,
Mark, dat is een beetje ook het perverse dat men er vaak niet bij vertelt. Hoeveel besteedt OpenAI aan het inhuren van een team dat daar in zo'n gottekes in Kenia zit?
Ja.
Een bende Kenianen. Klopt. Om tekst te verbeteren. Is dat niet zielig?
Dat is zeer cynisch.
Is dat niet erg eigenlijk? Dat we hier zeggen in het Westen, kom, we smijten mensen buiten, want GPT-5 komt eraan. Maar dan een bende Kenianen aan een hongerloon betalen voor de hele dag teksten zitten corrigeren, want de AI moet verbeterd worden, dat is dan wel oké. Amazon sluit hun, je hebt het ook gelezen waarschijnlijk, hun projectje daarmee, je kan gewoon de winkel buiten wandelen en je hoeft niet eens langs de kassa te passeren,
klopt.
Af. Blijkt dat daar eens in Indië een paar mensen achter een webcam, achter een videofeed zitten te staren om eigenlijk in te tokkelen wat je hebt in je karretje gelegd. Helemaal geen AI, hè?
Nee.
Dus ik krijg ook zo van die... Maar opnieuw, ik laat mij heel duidelijk zijn, ik ben een enorme fan van AI. Ik werk in het domein, op technisch gebied. Maar ik vind wel, we moeten de technologie wel weer, of eindelijk eens kunnen loskoppelen van die haastige beslissingen en inderdaad het dropspringeffect dat we nu krijgen.
Ja.
Consultants die daartussen lopen en eigenlijk niet eens weten wat dat ze aan het verkopen zijn. Het is gewoon, investeren in AI en dit en dat.
Ja, ik zeg het is Windows 3.1. Toen Windows uitkwam, waren er niet veel mensen die met Windows aan het werken waren. Het was de eerste desktop.
De eerste durvers.
De eerste durvers.
En die goed wisten, ik neem hier wel een risico, want...
Tuurlijk. Maar dat was niet wijd verspreid. En eigenlijk is AI op hetzelfde niveau. Niet wijd verspreid. Ja, dus iedereen heeft toegang via internet. Maar
dat is het
de
verschil,
toegang tot de kennis is zeer beperkt.
Ja.
Is zeer beperkt. En we zitten nog maar aan de beginfase. Geef dat een jaar of 10 en dat zal fantastisch zijn. Maar de voorspelling van, binnen 3 jaar... Ik denk dat we ook gaan zien, en dat zit gewoon in Europa met de AI, ik heb het er al over gehad, is dat er ook zomaar zijn, wow, wacht. Gezichtsherkenning door AI laten passeren? Niet zo slim. AI laten beslissen voor recrutering? Niet zo slim.
Ja, dat zijn nog andere aspecten die niet zo...
Maar dus,
ja.
En dus het feit dat het gebeurt, en inderdaad, je ziet nu ook, de US Air Force heeft nu zijn eerste AI dogfight uitgevoerd. Fantastisch. Top.
Top, hè.
Top, automatisch gecontroleerd gevechtsvliegtuig dat tegen een menspiloot heeft een test gedaan.
Een dogfight gedaan,
Dogfight, oké, fantastisch. En wie heeft gewonnen? ja, moeilijk te zeggen. Maar
wacht,
feit
nog even aan de AI zou wel winnen, hè, natuurlijk. Dat zie je eigenlijk ook. Hoeveel van die drones worden er al niet aangestuurd door AI-systemen? De US lopen, zijn er al zaken gelekt van. Ja, het doel is eigenlijk dat we een mens, als je die achter de knop zet en die moet een raket droppen, ja, die kan twijfelen. Hè. Die kan zich afvragen van, lopen daar geen kinderen tussen en dit en dat? En als je daar een camera achter zet met een chip, is dat allemaal veel makkelijker. Dus ook dat is een beetje een pervers effect, hè, zoals dat je aangeeft. Misschien is dat nog een pak perverser eigenlijk, die weaponization through AI.
Ja.
Of ja, defense with AI zou je het ook kunnen noemen, maar ja, what's in a name natuurlijk.
Het is een sector, je weet, er zijn al twee sectoren die innovatie doen in IT. Defense is er één van, de andere is ook bekend welke sector het is, daar gaan we het niet over hebben, maar het feit is dat er zijn twee sectoren waar altijd innovatie sneller gaat en het verbaast mij niet dat men al testvluchten aan het doen is met gevechtsvliegtuigen met AI-enabled.
Voilà, tuurlijk. Tuurlijk,
en dat men dat doet omdat zij de budget hebben om daarmee te spelen en daar enorm veel in te investeren, om te zien tot het wel. En om hun dronevloten ook daarmee uitrusten. En dan denk je van,
je hebt de budgetten. Bij Google zijn er mensen opgestapt omdat ze een cloudcontract hebben aangeboden aan Israël. Ik denk dat er in het verleden ook zo gevallen zijn geweest bij Google, toen ze nog van de stijl waren, don't do evil, maar dat er mensen zich zorgen maakten omdat Google zich betrokken of had betrokken bij ook defensieve toepassingen in de US. Mm. Maar inderdaad, beeld je zin, je werkt voor een bedrijf als engineer en je bouwt aan AI-modellen en je krijgt te horen, ja, men is van plan om hier de AI-modellen in te zetten in een oorlog, of dat het nu Oekraïne of Rusland of Gaza of Israël is. Ik denk dat je wel twee keer zou slikken dan, hè, als ingenieur van wil ik dat wel, dat mijn modellen daarvoor, dat die technologie daarvoor gebruikt wordt. Dus dat is ook een doos van Pandora, hè, die we gaan openen.
En die uiteraard bestaat. DARPA is de originele uitvinder van het internet, laten we eerlijk zijn. En het zijn zij die die testen aan het doen zijn. Dus ja, uiteraard, dat wordt gevraagd.
Het is een driving force, hè. Ja.
It's a driving force. Ze hebben de budgetten en ze hebben de middelen om het te doen. Uiteraard. En het internet had niet bestaan zonder DARPA. Dus
exact.
Omdat ze daar budgetten voor kregen. Dus mensen moeten zich wel realiseren, fantastische mooie dingen, maar er is een soort schaduwzijde die wat onder de mat wordt geveegd of met minder aandacht, want dat willen ze niet krijgen, want dan zou het wel eens kunnen heel snel afkoelen en zouden mensen wel eens kunnen zeggen, ja, maar wacht.
Er is te weinig debat rond, eigenlijk.
Rond de kritische vragen wel, ja. Het wordt allemaal hyped, want owee dat je dus zegt dat je kritisch bent over AI, hè. Dan word je beschouwd als een soort ketter met pek en veer in de dorp rondgedragen. Terwijl je denkt van, nee, het is, je moet kritisch zijn, je moet er vragen stellen, innovatie is leuk, maar niet ten koste van. En ten koste van mensenlevens, ten koste van families, ten koste van de jeugd, ten koste van mensen in opleiding. Want
of
dan
mensen buiten te gooien, of geen job te geven, of geen toekomst te geven. Exact. Ik denk, laat ons AI omarmen. Het is een fantastische opportuniteit, maar laat ons het wel deftig doen. We gaan er niet komen met gewoon tegen mensen te zeggen, ga jij nu maar thuis zitten en een beetje aan zingeving doen.
Nee. Trouwens, wie gaat dat betalen? Dat is ook een element van...
Al die zingeving, ja. Voilà. Als we die discussie al eens zouden kunnen hebben van, oké, ga het dan voor het systeem van een universal basic income.
Ja, inderdaad.
Maar dat wil dus zeggen dat we AI-modellen gaan moeten taxeren om dat geld ergens vandaan te halen. Of we gaan het toch op een manier moeten doen, of we geven het kapitalisme op. Maar dan gaan alle bedrijven ook gaan stijgen natuurlijk, als je dat zou voorstellen.
En ik denk niet dat AI daar een oplossing voor momenteel heeft.
Dat denk ik ook niet momenteel. Anders
hadden we het waarschijnlijk al lang gehoord.
Ja, inderdaad. AI heeft de centrale planeconomie die ze aan het voorbereiden is. Maar, maar het is inderdaad dat soort discussies die we ook wel mogen hebben eerder dan aan de ene zijde. Het is een beetje jammer dat inderdaad die discussies wat verdwijnen tussen alle hype-toeristen die er rondlopen doorheen AI aan de ene kant. En dan aan de andere kant ook wel soms de mensen die een beetje te deprimerend zijn ook. Hè, van AI steelt alles en dit en dat. Ja, kijk, het is ook een technologie met opportuniteiten ook. Hè, moeten we ook zeker niet vergeten.
Nee, klopt. Maar we gaan het in de gaten houden. En dan gaan we zeker in de volgende podcast op terugkomen naar andere evoluties om een gebalanceerd, evenwichtig verhaal te brengen met positieve, maar ook met gevaarlijke kanten of risicokanten waar we ook moeten bewust van zijn, dat we die zeker kunnen terecht aanpakken. Dat dat een essentiële oefening is die we moeten doen. En bij deze hebben we weer een mooie podcast afgesloten. Dank voor de aandacht en tot de volgende keer.
Tot de volgende.